ik er niet bij ben, dan, of als ik niet meeloop, dan wil ik nog een camera meenemen.
Dames en mijn heren, het is 7 uur. De vergadering is geopend. Hartelijk welkom. Er hebben zich geen sprekers gemeld. Dus punt 2 is hiermee afgedaan. De agenda zoals die voor ligt, kunt u daarmee uit de voeten, meneer Nieuwenhuis?
Ik vind de agenda prima, alleen ik wil graag bij punt 9 iets zeggen. In plaats van alleen maar kennis nemen.
Uiteraard krijgt u daartoe van mij de gelegenheid bij deze. Okay. Anderen nog over de agenda? Dan is hier bij deze vastgesteld. Punt 4. De wensen en bedenkingenprocedure. Ik heb mij laten vertellen dat daar iemand van het college het woord over zal voeren. Ik begreep dat dat meneer Hulman is. Wij zijn reeds begonnen om 7 uur, maar u kunt nog naar zijn plaats nemen. Wij zijn aangeland bij punt 4, voorstel tot het vaststellen van wensen en bedenkingenprocedure. Een heikel punt binnen deze gemeenteraad. En misschien dat het de commissie handig lijkt om eerst dus van de zijde van het college te laten aangeven wat dus, om het zo maar samen te vatten, nut, noodzaak en toegevoegde waarde van dit collegevoorstel is. Bent u daartoe bereid, meneer Hulman?
Altijd.
Dan heeft u bij deze het woord.
Mag ik deze maar even?
Voorzitter, dank. Wat het college bij u heeft willen neerleggen is een invulling van een toezegging die door mijzelf gedaan was. Om helderheid te hebben bij de raad over hoe nou precies zo'n wens- en bedenkingenprocedure eruit zit. Welke werkafspraken je daarmee kan maken en met andere woorden hoe je van elkaar, wat je van elkaar kan verwachten. En hoe je ook weet dat je het van elkaar kan verwachten en elkaar daarop kan aanspreken. Nou, dat is waar wat in kort de bedoeling is van de procedure zoals we die hebben willen schetsen. En ik ben graag bereid om vragen erover te beantwoorden, respectievelijk suggesties te bespreken hoe daarmee waren om te gaan.
Dat was een korte maar krachtige inleiding. Ik wil maar even een rondje maken, dat lijkt me het meest handige. Mevrouw Biersteken?
Nou, voorzitter. Op een gegeven moment staat in het verhaal van ja, in het verleden konden partijen dan hun wensen en bedenkingen aangeven. Dat zou niet zo moeten kunnen, dat zou procedureel niet juist zijn. Dat moet je als raad totaal doen. En vandaar de raadsinformatiebrieven ook om daar als totaal op in te spelen. Maar dat lijkt mij dat je dan toch eerst als partijen gewoon je partijpolitiek standpunt daarin kenbaar maakt. Niet je individuele standpunt. En dat daarover de discussie moet plaatsvinden. In wezen zouden er dus geen raadsinformatiebrieven hierover moeten worden rondgestuurd. Maar juist als een voorstel neergelegd wordt en dan de discussie. En vervolgens merk je daar dan uit. Of er wensen en bedenkingen zijn, want nu wordt het omgedraaid, mag je. En als je dus alleen als enkele partij wellicht wensen en bedenkingen hebt, dan komt dat nergens meer, dan komt dat niet in de discussie. Dus ik vind, zoals het hier voorgesteld ligt, lijkt mij nou net de omgekeerde situatie. Je moet er eerst als raad uit zijn en dan vervolgens kan het als raadstandpunt al of niet meegenomen worden.
Dat was helder, dank u zeer.
Mij niet alleen.
Maar maak eerst een rondje, dan kunt u zo meteen reageren.
Oké, maar dan weet ik niet welke vraag ik ga beantwoorden. Dus als u toestaat.
Ja. Nee, maar het lijkt me handig om te kijken. Het kan best zo zijn dat dus een aantal fracties op hetzelfde manier reageren. En dan kunt u dat even samenvatten.
Oké.
Moet ik een briefje hebben?
Ik onthouden.
Oké. Meneer Nieuwenhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier over deze procedure, wensen en bedenkingen al enige malen een opmerking gemaakt. A, over de bevoegdheden, of die er wel zijn, en B, over de gang van zaken. Die bevoegdheden, blijkbaar gaat het college ervan uit dat die bevoegdheden er zijn, en dat waag ik te betwijfelen. Het gaat over artikel 169, vierde lid. Het 169 slaat dan weer terug op 160. Het eerste lid, punt 1, gaat het over, want het gaat niet over de ja-markten en zo, neem ik aan. En daar gaat het over de bevoegdheden van het college indien er sprake is van privaatrechtelijke handelingen. Ja. Natuurlijk heeft het college privaatrechtelijke handelingen. Maar dat wil niet zeggen dat het in alle gevallen het geval is. Het begint ermee dat het alleen maar het geval is als het bestaand beleid is. De gemeenteraad moet besloten hebben. En dan heeft het college bevoegdheden in het kader van privaatrechtelijke handelingen. Dus daar is het een aantal keren behoorlijk fout gegaan. Met name bij de besluiten over de ouderijswerf en de stedelijke vernieuwing. En de eerste, en dat was wel de meest schrijnende, was natuurlijk de beslissing over, op basis van wensen en bedenkingen, over de grondtransacties ten aanzien van het Land van Noord-Holland. Dat was echt bedoeld om te zorgen dat de raad niet dwars ging liggen. Het was echt machtmisbruik. Nou, op die manier mag het natuurlijk nooit gebruikt worden. Dus ik zeg, wensen en bedenkingen procedures zijn zelden nodig. De bevoegdheid is zelden aanwezig. Dus dit voorstel is absoluut niet nodig. En als we het dan hebben over een procedure, dan mag daar zeker de commissie geen rol in spelen. Want de commissie heeft geen enkele besluitvormende bevoegdheid. Dus dat kan sowieso niet. Wat mij betreft kan dit voorstel gewoon van tafel en nooit meer een wens- en bedenkingenprocedure.
Dat was helder, meneer Nieuwhuis. Dank u zeer. Meneer Williams.
Niet tegen de wet ingaan.
Had u op een vraagmerking, meneer Williams?
Ja, dat ben ik.
Heeft u nu het woord?
Ben ik. Ja. Heel kort en krachtig. Als GroenLinks, ja, kunnen we ermee leven.
Dank u wel.
Wij sluiten ons ook gedeeltelijk aan met het wat er voor allemaal gezegd is. Maar ik wil wel graag weten, wat gebeurt er als er geen unanimiteit is? Hoe het dan opgelost wordt? Want ik vind anders wel dus dat het college dus wel een heleboel macht aan de eigen toetrekt.
Oké. Dat was het van de Stadspartij. Wie van de heren van de VVD? Meneer Bellinga.
Voorzitter... Dit is echt een voorstel wat veel duidelijkheid verschaft. Er was veel onduidelijkheid over de procedure, wensen en bedenkingen. Ik vind dit een prima verhaal. De volgorde staat keurig vermeld. Vooral de checklist vooraf, wanneer er sprake is van de procedure, geeft veel duidelijkheid. We hebben maar met één ding even een probleem. En dat is de raadscommissie stemt unaniem in. En het is bekend dat wij altijd stellen dat de raadscommissie niet voor de raad beslist. Dus wij vroegen ons af of je dat toch niet dan gewoon op de raad moet zetten en dan onder de A-stukken, zeg maar. Dat is eigenlijk onze enige aanmerking. Verder zijn we er heel blij mee, want we vinden dat het een heleboel duidelijkheid verschaft.
Dank u zeer, meneer Bellinga. Wie van de Partij van de Arbeid?
Ja. We sluiten ons bij de VVD aan. Daar zijn we het helemaal mee eens.
Had u ook hetzelfde kritiekpunt? Dus volledig overgenomen, ja, oké. Okay. Meneer Baanstra, u het woord.
Ja, D66 sluit zich ook bij de woorden van de heer Bellinga aan. En zeker ook even over de commissies. Vooral omdat we dus nu... in verschillende delen zijn opgesplitst. Zoals je ziet dat de kleine partijen niet alle commissies kunnen bemannen. Dus dat vind ik wel een probleem als je dan praat over unaniem besluitvorming. Dus dat is wel een puntje van aandacht.
Dank u. Wie? Meneer De Bruin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal dingen zijn al genoemd. Het besluit van een commissie vinden wij ook eigenlijk dat niet kan. We vinden dat eigenlijk een juridisch gedrocht. De commissie adviseert aan de raad, nou, je kunt het misschien op een andere manier doen door middel van een besluitenlijst bij de raadsstukken. Ook de besluitenlijst van de commissie stellen we niet vast, die doen we ook de kennisneming van de commissie. Maar we hadden vroeger een lijst van ingekomen stukken die we vaststellen. Nou, à la zo'n methode zou je dat hier ook mee kunnen doen. Dan stap 7. Ja, er zijn twee stappen 7. Dat maakt misschien wel handig, maar ja, Het lijkt mij dat je kiest of voor het een of voor het ander. Daar staat namelijk weer van op grond van artikel 169 lid 4 enzovoort, de raad de volgende wensen of bedenkingen aan het college ter overweging meegeeft. En dan staat er in de andere stap, het raadsvoorstel en besluit wordt geagendeerd door de raad. De raad maakt wensen en bedenkingen kenbaar middels amendementen. Ja, dan denk ik, maak je nou een amendement? Dan ga je dus wensen en bedenkingen formuleren in de vorm van een amendement. En ik denk dat je dan de begrippen dan totaal door elkaar haalt. En bovendien, je hebt twee stappen zeven. Het lijkt me erg handig om één stap zeven daarbij te hebben. Ja, dat waren eigenlijk onze problemen. Ja, verder, ja, we hebben van de burgemeester dan gehoord. Ja, die zeggen, hij wil alleen een stuk duidelijkheid. Maar echt een probleembeschrijving heb ik dan niet gehoord. Net werd wel genoemd eigenlijk, hè, de volgorde van de raad neemt in principe de besluiten en dit zijn in feite uitvoeringsbesluiten. En op die uitvoeringsbesluiten, daar heb je wensen en bedenkingen. Het voorbeeld werd aangehaald van de stedelijke vernieuwing. Dan zeg ik, ja, de raad besluit eerst om daar zoveel geld in te stoppen. Een uitvoering daarvan is dan een overeenkomst te sluiten en daar heb je dan je wensen en bedenkingen. Maar vaak gebeurt het andersom. Dan zeggen we eerst, we stellen de overeenkomst aan de orde, wensen en bedenkingen. En dan mag je later nog eens een keer geld beschikbaar stellen en het hoofdbesluit nemen. En dat vind ik, en daar ben ik behoorlijk bestuur ben ik het mee eens, dat een wat vreemde volgorde is. Maar dat er vervolgens wel in uitvoeringsbesluiten wensen en bedenkingen komen, dat is wel logisch. Dank u wel.
Dank voor uw inbreng. Het is vrij helder, maar als rode draad 1, 2, 3, maar dan moeten de namens het college een antwoord op gegeven, is natuurlijk wel zo de positie van de commissie die er doorheen komt en ook de positie van de politieke partijen en meer van dat soort dingen. En meneer De Bruin heeft zijn huiswerk goed gemaakt, 2 keer 7, dat hoeft dus niet. Maar die rode draad heb ik een beetje gezien, hè, van jongens, ja, wat is nu de positie van de commissie, dat is een hele belangrijke. Meneer Hulman, het woord is aan u.
Voorzitter, dank aan de commissie voor de inbreng van verschillende kanten. Ik heb ook een beetje deze eerste termijn begrepen dat een aantal van uw commissieleden toch afvragen waarom moet dit nou? En de behoefte bestaat wellicht om gewoon geen wensen, bedenkingen, procedure te hebben. Althans niet in deze vorm. Dat had ik me niet gerealiseerd toen ik mijn bijzonder korte inleiding deed. Anders had ik daar iets meer tijd voor genomen. Omdat ik met het college tot dit stuk en dit voorstel gekomen ben op basis van de vraag die uit de raad zelf gesteld was. Dus in termen van probleemstelling er niet zoveel aandacht aan besteed. Want dat is een vraag van uw raad zelf om dit eens wat helder in kaart te brengen. Maar goed, had ik van tevoren met deze vragen gerealiseerd, dan had ik iets meer inleidingen gebruikt. Ik probeer dat nu maar te repareren als volgt. Kijk, de wet bepaalt dat er een wens- en bedenkingenprocedure is. Dus degene die zich op een standpunt stellen dat ze die liever niet hebben, die moeten ze dan tot de volksvertegenwoordiging in Den Haag richten met de verzoek om de wens- en bedenkingenprocedure af te schaffen, want hij is bij wet geregeld. De wet regelt ook, overigens in bescheiden mate, de onderwerpen waarop een wens- en bedenkingenprocedure gestart dient te worden. In alle gevallen gaat het om de bevoegdheid van het college om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten. Dat moet ik herstellen, kan ook een publiekrechtelijke rechtshandeling zijn. Maar in ieder geval is het een bij wet vastgestelde positie van het college die hier een rol speelt. Alleen, er zijn momenten waarop het college zich vergewist van het feit dat een besluit nemen, een handeling verrichten, bijvoorbeeld tegen politieke dilemma's aan kan lopen van zo'n aard, dat het college het verstandig vindt dat voordat ze dat besluit neemt, wat bij wet haar bevoegdheid is, of zijn bevoegdheid is, om daarover eerst met de raad van gedachten te wisselen. Er is een beperkte beschrijving van de wet waarin staat dat dat moet. We vragen hem niet om dat te definiëren, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar daarnaast is er ook de ruimte om daar waar dat niet moet, maar het behoefte bij het college wel bestaat, of bijvoorbeeld het college inschat dat de raad dat graag wil, om toch een wensenbedenkingsprocedure te doorlopen. Dat even als het hoe en waarom en de probleemstelling. Dan, hoe werkt dat? Dat kan niet anders dan dat het college een voorgenomen besluit kenbaar maakt. Immers, het college, uit zijn bevoegdheid waar het college over gaat, bereidt een besluit voor of een handeling voor, maar loopt dan tegen het moment aan dat men wil overleggen met de raad, althans van de raad wil horen wat de raad ervan vindt. En dat voorleggen aan de raad kan dan uiteraard niet anders dan per raadsinformatiebrief. Want hoe moet ik anders als college mijn voorgenomen besluit aan de raad kenbaar maken? Dus die raadsinformatiebrief die vertelt dat, uiteraard met de nodige bijlagen erbij. Altijd zoveel mogelijk beheersbaar en leesbaar, maar die poging doen we dan elke keer. En vervolgens met de informatie die er ligt, is het aan de raad om te bepalen A, of men gebruik maakt van de mogelijkheid om wens en bedenking te geven, want dat is geen verplichting van de raad. De raad kan ook zeggen, het is prima zo. Dan wel om dat wel te behandelen. Nou, in die behandeling is er weer een aantal mogelijkheden. Eén is dat de raad zegt, van, nou, ik wil graag nog wat extra informatie hebben of toelichting hebben. Dat geven we dat uiteraard. Maar een ander is ook dat de raad kan besluiten om dat door de commissie af te laten doen. En die laatste mogelijkheid hebben wij geprobeerd om invulling te geven door de formulier zoals die hier staat. Maar wat mij betreft is een andere formulering ook mogelijk. Het is niet een wet van mede en persen. Als u met een andere formulering u zich prettiger voelt, dan doen we die andere. Vind ik ook goed. U kunt ook zeggen, de raad besluit nooit om het de commissie af te laten doen. Dat kan. U moet je afvragen of dat altijd nodig is om het de raad zelf te laten doen. Belast de agenda van de raad ook weer. En soms zijn dingen zo licht dat u zou kunnen zeggen van, nou, dat doen we graag via de commissie. Nou, daartoe is deze formulering gericht. En dan tot slot het punt van de heer De Bruin over twee keer stap 7. Ik zie dat nu ook. Dat lijkt me ook wat veel. En ik vraag mij af of die tweede stap 7 gewoon kan verdwijnen. Want met de eerste stap 7 ben je er ook volgens mij. Maar daarvoor moet ik even wellicht ambtelijke ondersteuning aankijken. Ik weet het ook niet zeker. Maar dat is de gedachte die ik heb. En ik stel mij zo voor dat ik in aanloop naar de behandeling van dit punt in de raad, ik neem aan dat ook in de raad nog kort aan de orde kan komen, al niet als hamerstuk, dat ik die vraag beantwoord. Althans bevestig of dat tweede punt 7 eruit kan. Voorzitter, dat was volgens mij mijn beantwoording in eerste termijn.
Dank u wel. Als ik als voorzitter even mag reageren, zuiver technisch, van de positie van de commissie, we geven advies. En er ligt nu een stuk met alles erop en eraan. Of we moeten als commissie zeggen van, goh, het gaat even terug en er komt een nieuw stuk. En anders zijn we gewoon verplicht om het ook met twee keer stap 7 door te sturen naar de raad. En dan zal de raad moeten gaan besluiten.
Nee, maar daar heeft u gelijk in. Met wat ik bedoel met mijn opmerking, dat ik dat nog schriftelijk laat weten, is dat ik u dus schriftelijk vertel dat dit overeind kan blijven, respectievelijk dat ik een nieuw conceptbesluit bijvoeg. Of een nieuwe procedure in stappen bijvoeg. Eén van die twee wordt het dan.
Ja, maar even wat, misschien dat ik ook wel even wil inzoomen op de positie van de commissie, want die is door bijna alle fracties benoemd. Waarbij, als ik het met mijn eigen woorden vertaal, maar ik word best wel gecorrigeerd als ik het verkeerd zeg. Het komt hier op neer, kort door de bocht geformuleerd van, de commissie geeft advies aan de raad.
Ja.
Ik heb van diverse fracties gehoord, ja, de commissie wordt nu in de positie gebracht om dus politieke besluiten te nemen. En daar hebben we in ieder geval wel wat moeite mee. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk principieel punt. Misschien dat het iets verder uitgekristalliseerd kan worden. Even dan samenvatten om het op die manier te doen. Dus de vraag die dan de commissie voorlegt van, wat doen we nu? Ja, hij moet dan gewoon doorgestuurd worden, want in informele zin is het zo. Of we zeggen van, nou, oké, we corrigeren de zaak en de volgende keer kunnen we gewoon even nog kort over praten in gecorrigeerde vorm. Dat lijkt me misschien ook wel een voorstel wat de commissie zou kunnen doen.
Ja,
ik leg het in uw midden.
Nogmaals, maar dan, tenminste, het is een vraag die u mij stelt.
Ik vraag het als voorzitter netjes aan de commissie om het zo te doen. Ik probeer het maar een beetje sturing te geven aan de discussie. En ervoor te zorgen dat we op een zo adequaat mogelijk en een goed mogelijke manier dus tot onze adviezen kunnen komen. Maar meneer Bellinga en mevrouw Biersteker die hebben dus nog eventjes aangegeven dat ze dus nog eventjes daarop willen reageren. Nog geen tweede instantie, want zo soepel ben ik vanavond. We moeten een tweede instantie van maken. Ik kan ook tweede instantie meteen maar eventjes. Dat is dan het beste. Goed, dan begin ik bij meneer Bellinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, mij lijkt het niet zo vreselijk moeilijk wat dat betreft. Als er een commissiebehandeling plaatsvindt, dan kunt u gewoon aan het eind vaststellen dat de commissie unaniem is. En dan kan het stuk als hamerstuk op de agenda van de raad, dan hoeft de commissie daar verder niet over te beslissen. Want dat is wat wij dus gebruikelijk niet doen. Wij beslissen als commissie, besluiten als commissie niet. Dat laten we aan de raad over. Dus eigenlijk is het volgens mij vrij simpel. Het gaat niet zover dat je het besluit bij de commissie legt. Maar als de commissie unaniem adviseert, dan is het zeker een hamerstuk voor op de raad.
Dat is mij bekend, maar ik zit nu met het dilemma dat bijna unaniem door deze commissie heen wordt aangegeven wat de positie van de commissie is. En dat blijkt niet helder en duidelijk uit het stuk, waarin ook duidelijk is aangegeven door een aantal commissieleden van Denkerom. Een commissie adviseert. En het is nu zo, dat probeer ik te vertalen, van dat de commissie dan besluiten gaat nemen. En dat daar zit een stukje contradictie in.
Dat is iets anders dan Bellinga zegt. Okay.
Nee, dat weet ik, dat is wat anders, maar dat kwam natuurlijk naar voren toe. De commissie kan dus het zo doen. Maar goed.
Voorzitter, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Ik zou het dus niet zo formuleren zoals het hier staat.
Nee, we kunnen het anders formuleren natuurlijk. Dat is een optie, maar de commissie zal meteen wel even, als wij dus ons advies gaan bepalen, kom ik daar wel op. Het is nu eventjes de beeldvorming, oordeelsvorming en zo meteen komen we aan onze adviesvorming. Mevrouw Biersteker.
Ja, voorzitter, ik wilde nog even reageren op wat de burgemeester zei. Die zei van, hoe moet ik het anders brengen als in raadsinformatiebrief? Kijk, ik begrijp dat er in sommige voorkomende gevallen wensen en bedenkingen ingediend kunnen worden. Dat we zo'n procedure willen. Maar dat kan toch gewoon door het collegevoorstel in een commissie te bespreken met als opmerking, u kunt wensen en bedenkingen indienen. Blijken die er te zijn, dan zul je daar een raadsbesluit over moeten nemen. Want alleen dan kon het meegenomen worden. Als in de commissiebehandeling blijkt dat die er helemaal niet zijn, dan wordt het inderdaad een hamerstuk, omdat we alleen daar besluiten en in de commissie adviseren. Dan blijft het toch niet dan is het toch geen zware procedure, maar wel een veel zuiverder voor mijn gevoel. Je bespreekt eerst of je als raad wensen en bedenkingen hebt, maar dan moet je dat van elkaar kunnen weten. En in een raadsinformatiebrief is vaak zo summeer dat je daar heel slecht op kunt reageren. Dus dan denk ik van, dat moet je gewoon als een voorstel op je commissie hebben. En dan bespreek je dat of je daar wensen aan bedenkt. Dan heb je de discussie goed gevoerd. En de besluitvorming is dan natuurlijk gewoon eventueel een hamerstuk. Dat was eigenlijk mijn insteek.
Dat was helder en duidelijk. En volgens mij wel praktisch, maar dat hoor ik zo meteen van de rest van de commissieleden wel. Meneer Nieuwenhuis.
Ja, even terug op de het nut en noodzaak. Ik begrijp van de burgemeester dat hij zegt van, je kunt wel zeggen dat het niet bestaat, maar het staat gewoon in de wet. Ik heb het ook helemaal niet ontkend. Ik zeg alleen dat het college een wens- en bedenkingprocedure gebruikt waar dat helemaal niet mag. Dat is mijn stelling. En ik heb een paar voorbeelden genoemd. En ik wil er nog even op doorgaan, maar de tijd is beperkt, 6 minuten ongeveer. Dus ik heb er misschien nog 2 of zo. Dus dat zal ik niet doen. Maar dat gaat het dus
even dan, ik onderbreek gewoon. Ik denk als je goede statements hebt, dat kan wel.
Ik heb gewoon gezien dat bij het punt Oudrijkswerf, op basis van het feit dat dat om privaatrechtelijke handeling zou gaan, deze procedure is gevolgd. En dat was natuurlijk van de zwarte. Dat moest een raadsbesluit geweest zijn. Dat is het niet geweest. En dat betekent dat er nu gewoon een niet rechtsgeldig besluit ligt. En mensen die daar brood in zien, die zullen daar echt een voordeel mee doen. En hetzelfde geldt voor de stedelijke vernieuwing. Dat had dus gewoon niet gemogen. Want er staat namelijk in de toelichting op de wet ook het een en ander. En het is verstandig om dat eens te lezen. En ook in de handelingen van de Tweede Kamer, waar die wet is vastgesteld, daar is gewoon duidelijk dat hoe die bevoegdheid moet worden gezien. Dat is in principe wanneer het besluitvorming van de raad is. Dus op basis van staand beleid. En natuurlijk mag een college privaatrechtelijke handelingen verrichten, want dat is de technische handeling. Hè? Zoals de penningmeester van de vereniging het clubhuis mag verkopen als de algemene ledenvergadering daartoe besloten heeft. Dat is ongeveer de positie van het college hierin.
Dat was een mooie beeldspraak.
Dank u wel.
Meneer Williams nog wat?
Ja, ik vind het jammer dat het zo moeilijk wordt gedaan met allerlei formuleringen en zo. Want ik zei daarnet, we kunnen ermee leven als GroenLinks zijn. Hè? Ja, kijk, ik zie heel wat duidelijkheid in de procedure. Het enige wat wij dus moeten meenemen of dus bepalen, de commissie gaat geen besluit nemen. De commissie geeft advies, zoals dus de heer Wellinger daarnet zei, ja, als hamerstuk of niet. Dit is een alternatief dat gebruikt kan worden in case of. That's it. Dat is duidelijk genoeg. Dat wil ik niet nog.
Oké, helder. Dank u zeer.
Wij gaan ook regels mee met de Impelliga. Alleen, ik vind wel allemaal, er komen allemaal regeltjes op regeltjes en nog een keer regeltjes. En dat vind ik toch wel een beetje problematiekisch worden. Het is geen ogenblik de zon of de bos zie je niet meer. En je snapt er op geen ogenblik geen ballen meer van. Dat zo reageer ik hier eigenlijk kort en krachtig en cru op.
Oké. Okay. Meneer Belegga, we hebben nu tweede instantie gehad, maar ik ben mild vanavond. Oké. Okay. Gaat u gewoon.
Het stuk is hartstikke duidelijk hoor, daar gaat het niet om. We zijn het stuk ook in grote lijnen 100% mee eens, maar bijna 100% mee eens.
Okay.
Het enige wat we vinden is dat uiteindelijk toch de raad beslist. Ja. Dus alles wat zeg maar door een unanieme mening naar voren komt, of unaniem advies uit de commissie naar voren komt, moet uiteindelijk toch via een hamerstuk in de raad daadwerkelijk besloten worden. Gewoon een principiële opstelling.
Ja, maar dat zegt iedereen steeds. We gaan steeds in de herhaling.
We hebben nog geen interrupties. Ik maak nog een tweede rondje. En dan probeer ik zo meteen tot een samenvatting te komen. Maar meneer Hummel, het is dan wel zo. Uw statement is helder. Maar dan zouden we toch op een gegeven moment stap 5, net al van gesproken hebben, weten wel hetzelfde stuk waar twee keer stap 7 in staat. Dat staat op gespannen voet met uw betoog. Dus ik hoop dat jullie me een beetje soepel kunnen maken. Dat we toch kunnen komen tot een knap advies. Want dan moeten we dat toch zo doorsturen. Maar dat zal behoorlijk geamendeerd moeten worden. Tenzij, maar dat was mijn opmerking eerder, nog een keer het huiswerk overmaken. Dat kwam in thuis van de week.
Zal ze zeker op een relevante punt inderdaad bijgesteld moeten worden.
Dan kom ik zo meteen met een voorstel. Want ik houd wel van een beetje kwaliteit leveren. Meneer Baastra.
Dank u voorzitter. In ieder geval vanavond de commissie adviseert en de raad besluit.
Oké, prima. Meneer Bruin nog?
Ja, ik ben het daar ook helemaal mee eens eigenlijk. Wat de heer Bellinga, de procedure die de heer Bellinga heeft beschreven. Ja, ik ben het eigenlijk met meer mensen wel eens. Ook met mevrouw Biersteker ben ik het eigenlijk ook wel eens. Ja, ik heb ook geen bezwaar tegen een raadsinformatiebrief. Maar het kan ook via gewoon een concept raadsvoorstel via een commissie. En met meneer Nieuwhuis ben ik het gedeeltelijk eens. Er zal toch een bevoegdheid, de raad moet toch een bevoegdheid hebben voor iets. Maar dat heb ik in het begin ook al gezegd. En de rest is uitvoering van bevoegdheden. Ergens is er toch ergens een begrotingspost, bij wijze van spreken. Er is ergens geld voor gefourneerd, eigenlijk al in een eerdere instantie. En dan is er toch altijd uitvoering daarvan. En bij die uitvoering heb je dan de wensen en bedenkingen. En ik heb nog één informatief punt, maar ja, ik durf hier de computer niet aan te doen, omdat ik bang ben dat ik dan geen energie meer overhaal.
Wij hebben vertrouwen.
Er worden drie categorieën genoemd eigenlijk bij de checklist. Mijn vraag is eigenlijk, wat is nou het verschil tussen de eerste en de tweede categorie? Wat voor een wijze van verschil in behandeling is het dan? Of is het
geen wijze van
verschil. Geen wijze van verschil.
Oké, dit was dan de tweede instantie, maar we hebben een dilemma, beste mensen, van we moeten direct kunnen adviseren van dit kan de raad doen, maar als het in de raad komt, dan zal er, als ik het zo mag inschatten, van diverse fracties wel met amendementen gekomen worden, van en dan moeten de dingen bijgesteld worden. Maar we kunnen ook zeggen van, daar hebben we gewoon een week de tijd voor, kom nu met een knap voorstel wat dus recht doet aan de opmerkingen van de raad, daar kunnen we als commissie over besluiten, dat we dus dan in elk geval kwalitatief gezien een knap stuk naar de gemeenteraad toezenden. En u kunt u voorstellen dat ik toch als voorzitter daar wat kwalitatief toch een knap advies richting gemeenteraad stuurde. Dan kan de burgemeester ook even wat meer in verdiepen. Dan hebben we niet twee keer punt 7, maar dat we ook even meenemen van nou, top, die positie van die commissie. En dan moet er even in een van die stappen moet dat even weggestreept worden. Als krijg je even een misverstand in de raad en zeggen, nou, wie was de voorzitter van die commissie? Nou, ik ben er zeker weer een rotzooitje. Nou, ik hoop dat jullie mij dat willen besparen. Dus mijn voorstel is dan, gehoord hebbende, kunnen we ervoor zorgen dat de volgende keer, of volgende week al, zo snel gaat het, even een knap bijgesteld plannetje ligt waarmee we uit de voeten kunnen. En dan zeggen we, oké, dat kunnen we op die manier als fracties toch even doen. Leg er kwalitatief, leg er wat goed. kunt u zich daarin vinden met dit voorstel van de voorzitter? Dank u zeer, want dat is weer een pak van mijn hart. Ja, anders zit ik er even, nee jongens, geen gekker. Maar verdomme,
nou, ik ben meer geïnteresseerd in...
Nee, maar het is
wel
zo.
Wat de burgemeester.
Dat lijkt me maar goed, maar kijk, nee, maar kijk, de raadscommissie kan dat gewoon doen, meneer Bellinga. We kunnen gewoon, nee, dat is wel zo. We kunnen opdracht geven.
Maar ik vind prachtig wat u doet als voorzitter, maar ik ben meer.
Zal ik maar gewoon even antwoord geven in tweede termijn?
Ja, maar dat is wel zo. Prima dat jullie dat doen, maar die komt even. Meneer Hulman heeft nu het woord om in tweede termijn antwoord te geven.
Dat lijkt me meest praktisch. Volgens mij zijn we dan sneller uit dan u denkt. Want zo ingewikkeld is het allemaal niet. Ik neem de suggestie van de heer Bellinga graag over. Dus dat discussiepunt is wat mij betreft al weg. En dan denk ik wat u betreft ook. Dan blijft even over dat punt van de raadsinformatiebrief versus een raadsvoorstel. Dat laatste kan dus niet. Omdat het collegevoorstel... Dat kan dus ook niet. Kijk, het gaat hier om de bevoegdheid van het college om een besluit te nemen. En binnen die bevoegdheid kan het soms handig zijn of voorgeschreven om aan de raad te vragen wat de raad ervan vindt. Dat betekent dat we geen voorstel voor kunnen leggen, maar alleen een voorgenomen besluit voor kunnen leggen. En dat voorgenomen besluit kan ik alleen aan u voorleggen door het in een brief te verwerken. Geachte raad, dit is het onderwerp, dat zijn de omstandigheden, dit zijn we van plan, dat zijn de consequenties en ik hoor graag wat u ervan vindt. Dat u vervolgens bij zo'n brief ook voldoende informatie wil hebben om de zaak volledig te kunnen overzien, inclusief bijlagen. En zo'n bijlage kan bijvoorbeeld zijn datgene wat in een collegevoorstel heeft gestaan. Dat spreekt voor zich. En het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er ligt. Maar er is maar één manier waarop ik het kan aanbieden, dat is middels een brief van het college aan de raad. Dus dat is de manier waarop we het doen. Dan als laatste blijft over het punt van de heer Nieuwenhuis van dingen die daar niet in thuis horen of daar geen plaats in hebben. Kijk, ik ben niet in staat om tot in lengte van jaren terug te kijken wat er allemaal gebeurd is. U zult me dat ook niet vragen. Dus ik kan ook geen oordeel hebben over al die dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, voor zover ik mij daar ook niet in verdiept heb. Eén ding zal helder zijn. Ik ga u geen voorstel voorleggen in het kader van wensen en bedenkingen, wat dat karakter niet verdraagt. Als het gaat om een raadsbevoegdheid, bijvoorbeeld in termen van begroting, dan hoort er een ordentelijk voorstel van het college aan de raad te liggen. En geen wens- en bedenkingenprocedure gebruikt te worden. Volgens mij zijn we daar volstrekt over eens. En kan er ook geen misverstand over bestaan. Heel kort samenvattend dus. Ik neem de suggestie van de heer Bellinga over. Ik zal het op papier zetten. Wij zullen in geval van een wens- en bedenkingenprocedure dat goed beargumenteren met bijlagen en in een brief aan uw raad voorleggen. En zullen geen misbruik maken van het instrument daar waar dat niet mag. Volgens mij kan ik het niet helderder dan dat maken.
Oké, hartelijk dank. Laat het voorstel even, het wordt even teruggenomen de volgende keer. Dan komt het weer terug en dan kunnen we het even. Dat kan het heel kort zijn. Dank voor uw inbreng.
Mag ik er alleen nog iets over vragen?
Ja, natuurlijk.
Het is nergens om, maar goed. U zegt dus van ik kan het niet anders brengen als in die brief. Dat is prima, maar. In het stuk wordt ook gesteld, er moet unanimiteit, of tenminste, er moet een raadsbesluit, er moeten raadsbreed wensen en bedenkingen worden ingediend, al dan niet. Nee, ik vraag me af, kan ik dus als partij zijn gewoon die raadsinformatiebrief dan wel als partij agenderen voor een commissie, omdat ik erover wil spreken? Want hoe krijg ik nu anders helder over met mij meerdere zijn die wensen en bedenkingen hebben, of ben ik de enige, of argumenten die ik daarvoor heb, of zo, dat met elkaar wil delen. Daar gaat het mij eigenlijk om. Wordt het eigenlijk gebruikt en kan ik dat in een commissie met u bespreken, in de hoop dat u die wensen en bedenkingen bijvoorbeeld op een gegeven moment met mij deelt?
Nou, ik denk, volgens mij wel, ik vertrouw gewoon op dat we de volgende keer dat helder hebben. En vergelijk die raadsinformatiebrief met een brief aan de Tweede Kamer. Is ook een juiste procedure voor. En we komen de volgende keer komen we daaruit. Ik hoop dat ik hiermee kan volstaan. Dat was het punt even voor de besluitvorming. We hebben het helder en de volgende keer kunnen we dus met een krijgen we een aangepaste, heldere versie. En dan kunnen we dan,
voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?
Meneer Maasten, ja, heel kort.
Ja, heel kort. Ik zie eigenlijk niet in waarom wij de volgende keer in de commissie terug moeten komen. Wij doen hier vaak genoeg dat we zeggen van...
Nee, maar het is de positie, dus de positie van de commissie.
Uitpraten. Ja. We kunnen dus makkelijk zeggen met de opmerkingen, de toestemming van de burgemeester, dat hij de suggestie van Bellinga gaat verwerken, kan het wat mij betreft naar de raad toe en hoeft het niet terug te komen in de commissie. Want als ik het vertrouwen niet heb dat dit niet gedaan wordt, dan kunnen we stoppen.
Nee, meneer Baas, ik wil er nog wijzen, zoals ik al eerder opgemerkt heb, dat de positie van de commissie is. Er ligt een stuk. We kunnen niet zeggen, nou, we doen het even tussentijds toepassen, dat ze nu eenmaal in het duale stelsel verankert. Dat kunnen we dus niet. Dus we moeten ons op dat betreft ook even de procedure
halen. Nee, we passen het niet toe. Het komt in de raad nog een keer te sprake, nee, dit stuk.
Nee, dit, zo werkt het binnen de commissie. En ik wens dat toch om dat wel even voor zichzelf zo te houden. Ja. Want anders kan het gewoon niet.
Voorzitter, staat u mij toe. Want daar ben ik staatsrechtelijk te stevig voor onderbouwd. Wat u hier zegt, dat klopt niet. De commissie kan besluiten dat het stuk aangepast direct naar de raad gaat. Dat is geen enkel probleem. U kunt ook besluiten om hier nog een keer te behandelen. Dat is mij om het even. Ja.
We hebben het net afgesproken met elkaar.
Dat is mij om het even.
We hebben het net afgesproken met elkaar.
Nou, de heer Baanstra doet wat mij betreft. Het gaat om uw agenda, hoor. En de tijd.
Nee, daarom. Maar dat zijn we nog helder. Dus kijk, dat is de volgende keer gaat het nog stellen dat we er nu over zitten te steggelen. Er zit wat onduidelijkheid in. Er moeten stukken geschrapt worden. Dan moet je bijschrijven van dat punt 4 moet weg, 2 keer punt 7 moet weg. De hechten eraan, om het dus een knap stuk te doen.
Ja, maar u spreekt continu, meneer de voorzitter. Maar het is aan de commissie om te besluiten of dat het rechtstreeks naar de raad gaat, ja of nee. En niet aan u.
Nee, het is mijn taak.
Dus ik zou zeggen, vraag even de commissie wat ze willen.
Het is mijn taak om aan de commissie aan te geven hoe het zit en de boel even samen te vatten. En we hebben er al genoeg over gesproken. En net hebben we min of meer al een goed advies gegeven. Maar als we erop terugkomen, ja jongens, het is dan weer anders. Dan blijf aan de gang gaan. Ik hecht er te gaan om het hierbij even af te handelen. En zo te besluiten als we net opgemerkt hebben.
Voorzitter, misschien even ter aanvulling. Misschien is dit dan een onderwerp waar de volgende keer eens even over moeten spreken. Want het is al vaker voorgekomen dat we als commissie zeiden van, nou, als het stuk aangepast wordt, mag het wat ons betreft naar de raad. Maar er is aan de andere kant een opmerking ergens waarin staat dat er geen gewijzigde stukken aan de raad mogen worden aangeboden. Dus het is een stukje onduidelijkheid waar u natuurlijk aan refereert. Maar uit pragmatisch oogpunt kan ik me er helemaal in vinden als je zegt, die opmerkingen worden overgenomen en dan wordt het gewijzigde stuk aangeboden. Maar in het verleden is hierover problematiek geweest. Dus wellicht, dat is een stuk onduidelijkheid. Misschien een volgende keer dat er even naar gekeken wordt, dat de griffier of zo
ik heb begrepen dat er net ook een aanbod lag om het zo te wijzigen. En dan gaan we weer draaien, dan gaan we weer de andere kant op. Dat wordt gewoon onduidelijk.
Niet. Nee hoor, ik wijs even op de onduidelijkheid waarin u zelf zegt, het gewijzigde stuk moet opnieuw in de commissie. Ja. En dat is iets waar wij uit pragmatische overweging eigenlijk geen behoefte aan hebben. Wat in het verleden wel vaker is voorgekomen is dat er strijd om is geweest. Maar ik ben ook voor de pragmatische aanpak. Het mag van mij zo, maar kennelijk staat daar ergens een opmerking over dat dat zo niet zou kunnen. Dus moet dat even uitgezocht. Dan lijkt mij dat voor een volgende keer een onderwerp om daar eens even op terug te komen.
Maar wat doen we nu? Want ik wil nu wel even helderheid hebben over het advies wat we nu gaan geven.
Ik wil het ook wel graag hebben.
Iets wat onder de raad is, is onder de raad of onder de commissie.
Ik wil het ook wel graag hebben naar de volgende keer. Want er staat hier nog wel wat in. Het heeft consequenties voor. Het levert voor de gemeente veranderingen op. Het vormt een risico voor.
Prima, maar nu even jongens, lijkt me toch gewoon even een voorstel doen om het de volgende keer even kort te doen in een gewijzigde vorm. Dan weten we allemaal waarover we praten. Er zijn die dingen die u opmerkt, zijn er waarschijnlijk uit. Laten we het even op deze manier zo afspreken. Akkoord? Prima. Punt 5. De jaarstukken van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Bij de voorbereiding van deze vergadering heb ik gemist dat de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen erbij waren. Maar goed. Eerst de commissie hebben we dus, maar ik wilde bewijzen dat we dus iets onvolledigs hebben. Ik begin een ander rondje, meneer De Bruin, u heeft het woord.
Ja, nee, dat is dezelfde opmerking die ik ook had. Bij de veiligheidsregio zit geen accountantsverhaal. Bij de regionale ambulancediensten zit hier het overigens wel bij. Ja, de veiligheidsregio, het is een beetje ver van ons bed gebeuren eigenlijk. We vinden wel dat er erg gemakkelijk mee om wordt gegaan met het verhogen van de bijdrage. Ergens staat ook in de stukken, ja, het is ook eigenlijk onze weerstandscapaciteit is het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. En dan denk ik, ja, klaar ben je dan in feite. Hè? Dus als je maar tekort komt, dan doe je dat. is wel een opmerking. Er zijn geen vrije reserves, maar aan de andere kant er zijn wel bestemmingsreserves. En het is ook altijd gebruikelijk dat je, net als de gemeente Den Helder overigens zelf ook doet, om die bestemmingsreserves ook door te lopen, om te kijken of daar geen ruimte in zit. Maar ja, verder voor de rest, wij stemmen daar noodzakelijk mee in.
Dus u geeft noodzakelijk positief aankomt wel. Meneer Baanstra, geen commentaar. Meneer Cassander.
Ja, voorzitter, dus heeft zelf al aangegeven dat accountantsverklaring missen wij. En dat is alles.
Okay. Stadspartij. Meneer Williams. Kort. Meneer Nieuwhuis. Dat is ook niet.
De vermogenspositie in dit geval, dan is het natuurlijk wel verbazingwekkend dat er, of het is misschien wel prettig dat er dan een positief saldo is, maar dat komt vooral voort uit het feit dat heel veel dingen niet gedaan zijn. En dat lijkt mij dan wel weer zorgelijk, want dan maak ik me zorgen over bijvoorbeeld de deskundigheid. Ik weet niet in hoeverre wij hier invloed op uit kunnen oefenen, maar het lijkt mij toch dat we er niet over uit moeten zijn dat hier allerhande dan wellicht bestemmingsreserves worden gekweekt, maar dat zorg gedragen wordt voor de deskundigheid in dit geval en dat die middelen daarvoor besteed worden. Dat lijkt mij vooral heel belangrijk.
Oké, helder. Ik ga er vooralsnog vanuit dat voor het in de raad komt, alsnog het accountantsrapport, zowel dus accountantsverklaring als het rapport van bevindingen bijgevoegd kan worden. Want hij staat wel in de aanbiedingsbrief met XX, dus hij moet er wel bij zijn volgens mij. En dan kunnen we dus dit zo richting raad zenden. Is op een van de fracties als hamerstuk of wil een van de fracties daar nog op aanmerkingen bij een punt?
Ja, dat
is. Ik dacht, we zijn eruit.
Nou, ik heb wat behoefte om even te reageren.
Nou, bij deze.
Ja, want er zijn wel een paar dingen gezegd waar ik het voor een belangrijk deel ook nog mee eens ben. Maar ik vind het dat u ook het recht heeft om dat te weten in elk geval. Die accountantsverklaring, die zeg ik u toe. Die is uiteraard ergens beschikbaar, dus die krijgt u ook van mij. Ik had overigens verwacht dat u ook nog iets zou zeggen over het moment waarop dat stuk wordt vastgesteld in relatie tot uw behandeling hier. Want het is hier erg laat in behandeling en daar heb ik mij aan gestoord. En ik heb mij dan ook met anderen overigens in de veiligheidsregio sterk gemaakt dat de volgende keer de behandeling... sterk gemaakt dat bij de volgende keer u ook tijdiger dit stuk voorkrijgt. En ik had verwacht dat u daar ook iets over gezegd zou hebben, maar u weet in ieder geval dat ik me daarvoor ijver. Als u niet anders gewend bent, is dat vervelend. En dan gaan we dus samen wat aan doen. Want dan kom ik bij de volgende stap. Dat is dan de vraag die u stelt, van heeft u nog invloed? Antwoord is ja, uiteraard heeft u invloed. Die invloed heeft u via mij. Die heeft u natuurlijk niet zozeer in de begroting. Daarom zegt de heer De Bruin ook van we stemmen in, want dat moet nou eenmaal zo. Dat is wat hij er ongeveer mee bedoelt. Maar op de inhoud heeft u natuurlijk wel degelijke invloed via mij. Als het niet formeel is. In ieder geval omdat ik graag uw invloed meeneem naar die veiligheidsregio. Dus ik hoor ook graag van u wat uw specifieke opmerkingen in dat kader zijn. Dat is geen uitnodiging om een waslijst met allerlei wensen te gaan benoemen, maar weet dat ik opensta met u over dat soort dingen van gedachten te wisselen. Veel dingen niet gedaan, dat valt wel mee. Er is een aantal zaken waar die regio, die veiligheidsregio, die feitelijk nog, ik zal niet zeggen in oprichting is, maar wel in ontwikkeling is, zich nog eigen moet maken. Daar heb je geld voor nodig. Dat geld zet je ook niet altijd in één keer weg. En als het jaar voorbij is, is de taak niet per se verdwenen als die nog niet is uitgevoerd. En dan moet je dus een bestemming opnemen. Dus zo moet u dat dan ook zien. En dat betekent dat de ambities die er zijn onverkort gehandhaafd blijven. En feitelijk alleen maar, zie de discussie die we met elkaar ook nationaal voeren, verder alleen maar worden aangescherpt. Tot slot de verhogen van die eigen bijdrage. Dat is altijd een vervelende mededeling natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar in het licht van de lichte daling van het eigen vermogen, denk ik dat u begrijpt dat het ook wel noodzakelijk is. Je moet ook, als veiligheidsregio voldoende eigen vermogen hebben en moet je een beheersbare bedrijfsvoering hebben. En daar heeft het ook mee te maken. En de verhoging is bescheiden, had ik gedacht. Dat zou mijn reactie zijn op de opmerkingen die gemaakt zijn in de commissie.
Voorzitter, u spreekt over verhoging, maar ik lees over verlaging. Een kwartje verlaagd.
Alleen met...
Nu haal ik ook mijn dingen door elkaar. Excuus daarvoor. Ik zal het niet meer doen.
Dat was enkel maar over die verhoging. De rest blijft onverkort van toepassing op dit agendapunt. Iemand behoeft aan de tweede instantie? Dit kan zo als hamerpunt richting gemeenteraad. Op de voorwaarde dat we dus wel... dat zal ook even in ons advies zetten dat we dus... Maar dat best als hamerpunt doen om de voorwaarden dat het rapport van bevindingen en de accountantsverklaring. Dit zijn twee heel belangrijke dingen, meneer Gesonder. Deze voorkomen gelijk in.
Ja, maar ik heb u de accountantsverklaring toegezegd. Dat heeft u goed begrepen.
Ja, dat hebben we heel goed begrepen voor meneer Hulman. Maar het is ook zo dat het rapport van bevindingen en de accountantsverklaring ligt erbij. Is duidelijk om gevraagd. Die ligt nu bij de ambulancedienst ook. En daar is een belangrijke bron van informatie van de raad. Dus bij deze staat hij. Dus wordt hij er nu voor vastgepind. De raad heeft zelfs recht op meer informatie dan op de grond van de wet, tenminste de wet openbaarheid van bestuur, bevoegd geworden. Dus dat kan gewoon zo. Het zijn onze centjes.
Alleen om die reden was ik zo vrijgevig over de ruimte die ik met u, die ik u geef om met mij in debat te gaan. Dus daar kan geen misverstand over zijn. Ik wilde zelfs verder gaan dan uw bevoegdheid aangaf, had ik al gezegd.
Dan is het rapport van bevindingen geen enkel punt.
Ik ga mijn best doen.
Gaan we zonder meer vanuit. Oké, dus... Hij gaat naar de raad als hamerpunt onder voorwaarde dat nog het rapport van bevindingen en het accountantsverklaring erbij ligt. Zojuist geformuleerd? Mee eens? Dan hebben we een zakissue.
Ja, dat moet hard.
Er zijn mensen die dragen wat weg te zakken, dus vandaar. Punt 6, de regionale ambulancedienst Noord-Holland. Daar staat wel het rapport van bevindingen bij en de accountantsverklaring en dat... Kost wel wat meer. Ik maak weer een rondje. Wie? Meneer Bras, mevrouw Biersteker? Nee? Meneer Nieuwhuis?
Ja, ik vind hoe meevallend het een stuk over de veiligheidsregio was, hoe tegenvallend is het resultaat van de regionale ambulancedienst. Nou, daar zijn misschien verklaringen voor. Ik heb niet echt kunnen lezen in hoeverre er inspanningen zijn geweest om te zorgen dat dit niet gebeurde. En ik zou graag van de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur willen horen wat er is gedaan om te zorgen dat er een goed resultaat zou komen en waarom dat niet gelukt is. Ik vind dat niet. Dat is het enige wat ik te vragen heb.
Helder vraag. Meneer Williams, die past een van de heren van de Stadspartij.
Ik... Een heel keurig stuk, goed leesbaar, ziet er keurig uit. Maar ik heb toch wel even wat te vragen voor de toekomst. En het gaat weer over het rapport steeds van 59.000 inwoners. Maar ik zou graag ook wel eens een stukje willen zien. Als we op de 58.000 zitten waar we zo langzaam tegen toe gaan. Wat we dus geen ogenblik voor bijdrage per inwoner moeten gaan betalen.
Oké. Dat was het. Meneer Bellinga, meneer Cassander, meneer Hummel, nee, meneer Baastra.
Prima stuk, één kleine opmerking in ieder geval van dat men onderzoek doet naar de toekomstige financiële verplichting om voor de toekomst de tegenvallers op te kunnen vangen. Om de toekomstige financiële verplichtingen te onderzoeken, om te weten wat je de komende jaren uit gaat geven.
Meneer De Bruin.
Ja, ik heb dezelfde vraag als de heer Nieuwenhuis.
Oké. Dat is helder. Dus de concrete vraag is gewoon, dus, hoe kunnen we in de toekomst de tegenvallers opvangen? En meneer Nieuwenhuis en meneer De Bruin zitten op hetzelfde onderwerp van, ja, wat is er nu gedaan om op een gegeven ogenblik het financiële resultaat beter te kunnen laten verlopen? En het rapport van bevindingen van de accountant die geeft ook wel een paar aantal aardige voorzetten erover. We moeten onze vertegenwoordiger wat meer op het bid rijden. Wordt ze nu benieuwd over?
Nou ja, u heeft eigenlijk al een belangrijk deel van de beantwoording voor uw rekening genomen. Dank daarvoor, dat maakt het voor mij wat korter. Maar soms, zonder gekheid, ik ben het natuurlijk met u eens. Dit is iets zorgwekkelijker dan het stuk van de veiligheidsregio. Het is ook weer niet alarmerend, we moeten het niet overdrijven. Maar wel alle reden om aandacht te houden. Zeker ook waar het gaat om die toekomstige financiële verplichtingen. U zult begrijpen dat de manier waarop dat werkt, ook zo'n ambulance dienst en zo'n veiligheidsregio, in zijn werking natuurlijk ook niet wezenlijk anders. Betekent ook dat die paar keer per jaar dat die burgemeesters bij elkaar zitten, er ook scherp wordt gesproken met de verantwoordelijken over hoe het nu gaat. En zeker na zo'n vaststelling van zo'n jaarrekening is dat reden om ook om de vinger stevig aan de pols te houden. Dus uw suggestie neem ik volledig over. Kan ik daarmee garanties bieden voor de toekomst? Dat niet. Ga ik zelf op de bok zitten, dat ook weer niet. Maar het bid, zoals u dat zegt, strak aantrekken, dat is zeker aan de orde. Dan de vraag, wat gebeurt er met de bijdrage per inwoner bij een dalend inwonertal? De bijdrage per inwoner verandert niet onder die noemer. De bijdrage per inwoner is regionaal vastgesteld. Het enige wat je zou kunnen zeggen, als je minder inwoners hebt, betaal je dus qua som minder bijdrage aan de ambulance dienst. Maar dat op zichzelf is het dalende inwonertal niet van invloed op de bijdrage per inwoner.
Oké, was dit helder? Ik ga nog even een kort rondje. Nieuwhuis, u had met name die vraag gesteld.
Dat er gewoon geen antwoord mogelijk is op die vraag. Ik heb geen antwoord gehoord, behalve dan dat in de toekomst dat we dan beter ons best zullen doen. Nou ja, daar hopen we altijd maar natuurlijk. Daar blijven we mee doorgaan, ons best doen.
Ja, maar dan laat ik even de boel uitdagen in het kader van de opmerkingen van onze vertegenwoordiger in die ambulancezaak ook. Die moeten we zo meteen gaan benoemen. Van nou, even kijken wat ziet, want het kost ons wel €116.700, dus dat is niet mis. Hoe lossen we dat dan op? Dat was een meneer Nieuwhuis. Meneer De Bruin had een soort gelijke vraag. Heeft er ook een antwoord op gehad? Voldoende?
Nou, als ik goed begrijp gaat hier ook om het overleg met de zorgverzekeringen. En dan denk ik, ja, hoe verloopt zo'n proces, zo'n overleg? Ja, ja. Ja, maar is dat dan niet te doorbreken? Hè?
Misschien dan, tenminste als het met twee termijnen aan de beurt is.
Ja, nee, maar...
Als voorbeeld van waar die discussie dan over gaat. En dan gelijk ook de complexiteit, waarom ik vandaag ook niet met punten en commas precies kan aangeven hoe we varen. We hebben in Nederland op een aantal vlakken met elkaar regelmatig de discussie gehad van wat zijn nu maatschappelijke kosten. En wat zijn nu kosten die de overheid maken die je dan privaatrechtelijk in rekening kan brengen. Het meest in het oog springende voorbeeld is wel de politie inzet bij voetbalstadions. Politieinzet is een overheidstaak, maar in toenemende mate zou je kunnen zeggen, is er een geluid te horen dat zegt van ja, maar dit kost maatschappelijk zoveel geld, zouden die voetbalclubs, respectieve de KNVB, niet moeten bijdragen. Dat type discussies voeren we met elkaar. Nou, even los wat ik daar zelf van vind, of als u daarvan vindt, dat is de complexiteit waarmee we met elkaar in discussie zijn. Datzelfde geldt dus ook voor die ambulance dienst in relatie tot zorgverzekeraars. Producten die over en weer worden ingekocht en geleverd. Ja, dat hebben we nog niet uitgekristalliseerd met elkaar. En ik zou dolgraag vandaag een verhaal neerleggen waarbij ik het plaatje schets hoe we dat gaan doen en hoe we dat gaan aflopen en wat dan het eindresultaat naar mijn inschatting zal zijn. Ik heb dat dus niet.
Maar het is toch niet nieuw, hè?
Nee, maar u weet dat ik mede aan de knoppen zit van de regionale ambulance dienst, maar niet aan de knoppen zit van wetgeving op dit vlak. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. En er is een aantal onderwerpen op dit terrein wat ruimte voor discussie geeft, ruimte voor onderhandeling, onder andere met die zorgverzekeraars. En dat betekent dat we dat gesprek dus ook met ze aangaan. En ik weet vandaag niet waar we uitkomen. En ik ga ook niet al te veel vergezichten schilderen, want het is nog altijd een openbare vergadering. En als ik bezig ben om mijn eigen onderhandelingspositie onderuit te halen, heeft u er ook niks aan. Dus ik snap een gevoel van ontevredenheid, zeker in het licht van de rekening, zoals die, of de stukken zoals die er liggen. Maar u begrijpt ook waarom ik dat op deze manier doe.
Akkoord. Het advies wat we aan de raad gaan geven. Hamerstuk. Unaniem. Aldus besloten. Aangekomen bij punt 7. Het aanwijzen van een vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van diezelfde ambulancedienst. Ben ik wat vergeten?
Nee.
Punt 7, ja.
Mag ik reageren?
Nee, ik wou het onderwerp even inleiden. Dus, ja, en dan tart me gewoon. Het gaat er even om dat we dus hier dus een voorstel doen om het zo een paar personen aan te wijzen. Kunnen we dit mee uit de voeten of wil iemand daar nog op aanmerkingen over hebben?
Ja, ik
heb meneer De Bruin. Nog meer mensen op het sprekerslijstje? Meneer De Bruin, bij deze heeft u het woord.
Nou ja, laat ik zo zeggen, we zijn akkoord met het voorstel als zodanig. Maar er is wel een andere vraag eigenlijk die er is. En die is, wie is of wordt voorzitter van de veiligheidsregio? Als waarnemend burgemeester was voorzitter eigenlijk. En ja, er waren allerlei geluiden dat de burgemeester van Alkmaar die positie claimt. Omdat hij korpsbeheerder is van het geheel. Ja, de vraag is eigenlijk, wat doen we daaraan? Of is het al een gelopen race? Want het is toch wel handig als de burgemeester van Den Helder tevens voorzitter is van de veiligheidsregio.
Ja, dus, ja, dit is de trouwzaal. Dus wat is hierop beantwoord? Maar...
Probeer het nou nog maar eens fout te doen.
Nee, maar ik zou kunnen zeggen van, goh, ik heb de hete adem van mijn raad in mijn nek, van laat het een beetje knap verdelen, maar zo te doen, maar goed.
Ik zal proberen het om het zo kort en helder mogelijk neer te zetten en ook zo neutraal mogelijk. Er is reeds ver voor mijn komst een proces in gang gezet in deze regio, om de politieregio en de veiligheidsregio in elkaar te schuiven. De reden was natuurlijk gewoon om wat efficiënter te kunnen opereren, om wat heldere lijnen en verantwoordelijkheden te hebben. En ook om de ambtelijke organisatie erbij hoort, gewoon efficiënter en compacter in te kunnen richten. Die in elkaar schuiven van die twee regio's heeft tot consequentie dat je ook overgaat tot personele unies. In het dagelijks bestuur van zo'n veiligheidsregio en politieregio. En voor mijn komst is afgesproken, en daar was mevrouw Faber bij als onderdeel van de afspraak, om bij het in elkaar schuiven van de veiligheidsregio en de politieregio de voorzitter in de personele unie te laten zijn, de burgemeester van Alkmaar. Dat kan ook niet anders, want de burgemeester van Alkmaar is bij wet de voorzitter van de politieregio. En als je met elkaar over wil gaan tot personele unies, en daar hebben we allemaal ja tegen gezegd, dan is de consequentie daarvan dat die man ook voorzitter van de veiligheidsregio is. Ik hoop niet dat u daarmee teleurgesteld bent met dit antwoord. Het zijn wel de feiten zoals ze zijn vandaag. Men is nu bezig om de nieuwe dagelijks besturen in te vullen. Die procedure loopt dit najaar. Per 1 januari moeten al die nieuwe dagelijks besturen er zijn. Of al die nieuwe, moeten dus het dagelijks bestuur er zijn. En dan moet u even afwachten of de burgemeester van Den Helder daar ook in zit. Ik heb wel een vermoeden trouwens.
Ja, dan maakt u niet veel kans dan, denk ik, als dat doorgaat. Maar het in elkaar... Ja, omdat de burgemeester van Alkmaar claimt dat hij eigenlijk al een formele positie
inneemt.
Ja,
meneer, die heeft hij ook.
Ja. Maar het in elkaar schuiven van die regio's, dat is een nadrukkelijk besluit geweest eigenlijk, van de beide regio's.
Ja. Ja, misschien nog ter toelichting, want ik wil er ook niet zuur over doen. Ik vind dat buitengewoon verstandig dat dat gebeurd is. Om de reden van die efficiency in die bedrijfsvoering die ik eerder genoemd heb. En ik zou daar ook dus niet aan willen tornen. Sterker nog, ik ben er enthousiast voorstander van. En de winst daarvan kan je nu ook al zien. Deze regio, Noord-Holland-Noord, loopt voor op dat vlak ten opzichte van andere regio's. Er zijn regio's waar de veiligheidsregio versus politieregio met elkaar niet zo goed uit de voeten kunnen, tot zelfs zeer slecht. Nou, ik moet er niet aan denken wat dat voor consequenties kan hebben. Dus wij hebben het hier in deze regio buitengewoon goed geregeld, naar mijn overtuiging. Straks is er een nieuw dagelijks bestuur. Die hele bemensing moet verder nog gaan plaatsvinden. En het enige dat zeker is op voorhand, is dat de voorzitter de burgemeester van Alkmaar zou zijn en de rest is open. En u zult mij terugzien in dat kader.
Meneer De Bruin, dat was hem. Beste leden van de commissie, hoe sturen wij dit advies door aan de raad als hamerstuk? Oké, maar misschien een... Dat was hem. Al dus besloten. We zijn nu aangeland bij punt 8. Dat is ter bespreking. Dat is het besluit voor de 12-dagen-regeling. Kan meneer Belling gaan misschien, omdat het ingewikkeld is, de VVD daar nog eventjes een toelichting op geven?
Ja.
Is dat misschien handig om het zo te doen? Meneer Belling, het woord is aan u.
Ja, voorzitter. Het komt er eigenlijk op neer dat er een soort communicatiestoornis is tussen de portefeuillehouder en de VVD in dit geval. Want de aanhef van de brief is, de VVD heeft gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om horecaondernemers meer dan 12 dagen per jaar toe te staan bij individuele festiviteiten af te wijken van de geldende geluidsgrenzen. Nou, dat is eigenlijk niet wat de VVD beoogd heeft. En daar zit dus waarschijnlijk ook het misverstand.
Ja, dat is wel mooi.
Ja, dat is ook het verhaal. Kijk, het gaat erom. Je hebt sprake van ontheffing op twee mogelijkheden. En dat gaat het over de collectieve festiviteiten en de individuele mogelijkheden. Nou, de individuele festiviteiten, die ontheffing, daarvan geldt eigenlijk die 12-dagen-regeling. Maar in Den Helder hebben wij met z'n allen bepaald dat in die 12 dagen zowel de collectieve dagen als de individuele dagen zitten. En dat is dus het punt wat wij eigenlijk beoogd hadden. Daar zit dus gewoon meer ruimte in, want de collectieve dagen, daar kan de raad net zoveel van bepalen als men zelf wil. En de 12 dagen, dat is een landelijk kader, dat is vastgelegd. Maar dat geldt voor individuele festiviteiten. Waar het ons dus om gaat is dat er meer ruimte zou komen. Maar dat onderscheid gemaakt moet worden tussen die collectieve dagen en die individuele dagen. Wij hebben dat nu in onze verordening op één hoop gegooid. We hebben gezegd 8 dagen zijn collectief en 4 zijn er individueel. Nou, daar zit dus wat ons betreft de ruimte in. Maar voor daar dus over in debat gaan, zouden we daarover eerst eens moeten zijn. Ik denk, want uw stuk geeft het zelf aan, dat we het daar eigenlijk met z'n allen over eens zijn. Dus ons voorstel is eigenlijk nu om, en dan kom ik eigenlijk op een praktisch voorbeeld, als we vaststaande houden zoals de verordening nu is, dan krijg je bijvoorbeeld volgend jaar een praktisch probleem met SEEL, want dan is er geen enkele ruimte als je zegt we willen SEEL die 5 dagen toevoegen aan de collectieve, want we hebben er al 8 bepaald. En juist met SEEL, met dat soort dingen, zou je die ruimte moeten hebben dat we die extra invullen. En of we dat nou jaarlijks moeten bekijken, of we dat over moeten laten en delegeren aan de burgemeester, dat is een mogelijkheid. Of je dat per gebied indeelt en welke geluidsnormen je daaraan stelt. Ja, dat zijn allemaal randvoorwaarden die je gezamenlijk in kunt vullen. Wij pleiten er eigenlijk voor dat de verordening zoals die er nu ligt, dat we die opnieuw bezien, waarbij we uitgaan van het principe dat binnen die 12 dagen... niet de collectieve en de individuele in één keer vastgelegd zijn. Volgens ons kun je collectieve dagen aanwijzen onder alle voorwaarden. Ja. En blijven de mogelijkheid voor 12 individuele dagen.
Meneer Belga, dat is helder. Okay. Naast u zit de burgemeester volgens mij te popelen om even nog wat te vertellen.
Ik vermoed dat er iets minder misverstand is dan de heer Bellinga presenteert. Maar in ieder geval zitten we nog niet op dezelfde golflengte. Zoveel is helder. En ik heb niet zo heel veel trek, en u waarschijnlijk ook niet, in wel eens niet de discussie hier in de commissie. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Dus ik stel voor dat ik het stuk gewoon nog even voor dit moment terugneem. En mij even verstaan met de heer Bellinga, zodat we het ook over hetzelfde hebben. En op basis daarvan zal ik dan een nieuw stuk naar de commissie sturen. Dat lijkt mij de meest chique gang van zaken.
Oké, kunnen wij uit de voeten met het voorstel van de burgemeester? Is er misschien nog een termijn aan verbonden?
Dat moet niet te lang duren. Zo ingewikkeld is het ook weer niet. Ik zal me deze week of volgende week even met de heer Belling gaan verstaan. En dan maybe, ik zit nu hard op te denken en dan ga ik
morgen. Dat mag best.
Ja, maar ik word niet verstaanbaar daarvan.
Microfoon zit aan.
Meneer de Vos.
Het voorstel ingebracht als bespreking door meneer Bellinga. Wordt even teruggenomen. Even de burgemeester laten praten. En dan krijgt u van mij nog de gelegenheid om een aanvulling te geven. Eerst de burgemeester, anders gaat hij stotteren.
Dat moeten we niet hebben. Ik stel voor dat ik daar maximaal 3 weken voor nodig heb. Okay. Even verstaan met elkaar, even overleggen en een nieuw stuk maken. Maximaal 3 weken.
Nou, waar het mij vooral om gaat, is dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Ja. Over seal, want dat is natuurlijk iets wat loopt.
Maar goed, dat seal de ruimte moet hebben, zijn we in ieder geval over eens. Okay. Daar bestaat geen misverstand over.
Die 3 weken zijn nu in de toezeggingenlijst. En Frans?
Papa.
Ik wil er 1 nootje aan toevoegen. Als de burgemeester dan ook zijn geven wil verdiepen wat eventueel de uitspraak wordt van de Raad van State aangaande de geluidsnormen.
In zijn algemeenheid?
In zijn algemeenheid, want het schijnt dus zo te wezen dat de Raad van State dus ook een geluids hebben laten meten aangaande windkracht 13. En daar komt uit dat de bijgeluiden dus door de meter niet weg te filteren is. CQ, het komt allemaal mee daarin opgenomen.
Okay. Nee, kijk, windkracht 13 is een voorbeeld van een dossier, om het rotwoord te gebruiken, dat onder de rechter is. Ik heb de gewoonte om over dossiers die onder de rechter zijn geen publiek debat te hebben. Dat bent u het waarschijnlijk mee eens. Maar op het moment dat er een uitspraak is van de rechter, in welke fase dan ook, dan zal ik mezelf uiteraard informeren. En als het consequenties heeft hiervoor, dan uiteraard verwerk ik dat.
Prima. Helder en duidelijk, dingen onder de rechter zijn, daar praat niet over, maar u heeft de toezeggingen te pakken. Dit was punt 8, die komt terug in dit theater. Met dank aan meneer Bellinga en meneer Hulman. Punt 9, de besluitlijst. Ik heb toegezegd aan de heer...
U heeft me niet meer nodig, hè?
Nou, het lijkt me misschien handig, want ik weet dus nog wat uitkomt dat u nog even blijft. U hebt geen discharge gehad. Maar ik weet niet wat...
Uw besluitlijst.
Nee, uw besluitlijst, maar er kan een aanvulling mee komen. Zo, we kunnen u wat huiswerk meegeven wat de besluitlijst was. Meneer Nieuwhuis, even kort.
Ik ben voor korte verslagen, maar zo kort als dit... Hier staat echt helemaal niks in. En wat erin staat, staat er verkeerd in. Het enige punt wat aan de orde was, was de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Nou, daar heb ik blijkbaar gevraagd aan de wethouder Frietje wat onder Beverwijk moet worden verstaan. Nou, ik weet alles van Beverwijk, echt. Daar wil ik helemaal niets meer verder over weten. Wat ik wel heb gezegd is dat een definitie van de beschikbare weerstandscapaciteit ontbreekt. Misschien dat lijkt wel een beetje op, maar met andere woorden, dat verslag ten aanzien van dat punt, daar hebben we helemaal niets aan. Bovendien heb ik een uitgebreid betoog gehouden waarom de systematiek van de nota goed is, maar de nota voor Den Helder, de invulling Den Helder, zeer slecht is. En daar heb ik zeer uitgebreid betoogd.
Wat is uw voorstel nu, meneer Nieuwhuis, naar aanleiding van deze besluitenlijst?
Ik wil wel schriftelijk bij de Greffie een heel kort weergave van mijn betoog, 4 regels geven.
Ja, maar als u dus vindt dat u een antwoord van de wethouder moet hebben, dan moet er gewoon komen.
Ja, maar er hoeft helemaal geen antwoord te komen. Hij gaf toe die niet erin stond en die zou hij inzetten.
Oké, we besluiten nu dat u zich verstaat met de Greffie en dan kunnen we het allemaal...
Ik zal een heel kort paar regels weergeven wat ik heb aangegeven. Okay. Wat ik wel wil zeggen is, als verslagen op deze manier tot stand komen, dan heeft zo'n vergadering absoluut geen enkele zin.
Nee, dat is een besluitenlijstje.
Want ik lees nu, de commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Dat is helemaal niet gebeurd, ik heb een heel betoog gehouden.
Voorzitter, interruptie. Het eindoordeel was unaniem.
Oké, even dan jongens, die discussie hoeven niet aan te gaan. Meneer Nieuwenhuis die verstaat zich met de griffie om nog even de aanvulling te doen. En dan doen we gewoon recht aan betoog van meneer Nieuwenhuis. We gaan geen discussie als het al niet unaniem is.
Voorzitter, als ik mag. Kijk, op deze wijze, dus zonder die verslaglegging en met zo'n summere besluitenlijst, zorg je er eigenlijk voor dat discussies opnieuw gedaan worden. Ik denk dat we dat met elkaar toch ergens helder moeten krijgen op welke wijze je dat dan wel doet. Want de bedoeling van een commissievergadering is dat standpunten goed duidelijk zijn. Dat iedereen dan hoef je die discussie in de raad niet over te doen. Dan kunnen we tot die korte besluitvorming komen. Maar als nergens de argumenten weergegeven staan of het verhaal bekend is, vraag je toch mensen dat in een raad over te doen. Dat zouden we hebben moeten voorkomen. En ik wacht nog steeds op een iets betere verslaglegging.
Ja, maar we hebben natuurlijk niet in de gaten, maar hiervan is natuurlijk wel een verslag dat enkel op de band staat. Want ja, u bent voorstel van deze elektronische weergave. Besluit lees kort van dat besluit hebben genomen, niks meer en niks minder.
Kun je nergens terugvinden hoor.
Nee. Maar goed, dan moet het helder zijn dat die besluiten genomen zijn. Maar zodra je begint met minderheids- en meerderheidsstandpunt, wordt er een verslag natuurlijk.
Nee, maar er wordt altijd wel nadrukkelijk gevraagd als iemand wel problemen heeft met iets. Ja. Of die dat wil formuleren, wil aangeven in de vorm van een, of dat zal gaan in de vorm van een amendement, of niet, en waar het om gaat. Dat is wel een van de uitgangspunten.
Ja, goed. Maar om het dan zo terug te brengen tot zo'n, dan vind ik nee, maar, op een gegeven moment, dat doet geen
ik
recht.
Sluit de discussie kort met alle respect. Meneer Nieuwenhuis,
over een amendement.
Meneer Nieuwenhuis, ik kom nog even met kort richting Griffie van zijn opmerkingen. De actiepuntenlijst. Zitten we wel eventjes met, even mag kijken daarvan wel even de burgemeester blijven zitten van. Er staan een paar dingen bij die we al hebben, december 2007, maar na het zomerreces 2007. Ja, mag ik namens de commissie de burgemeester vragen van wanneer we na het zomerreces 2007 dat kunnen verharden of even hard kunnen maken? Is er al, mag ik u verleiden tot een datum?
Een aantal advisering over.
Dat wordt van de zin van de griep.
Oké.
Dan zult u eerst even moeten zeggen wat u precies van mij verwacht. Want
Rekenkamercommissie. Na zomerreces, dat ligt in het mandje van de griffie. Ja. Oké, we moeten eigenlijk wel de actienemers er ook een keer achter zetten. Zullen we dan een besluitnemerscommissie de volgende keer achter de besluiten even de actienemers zetten? Dan kunnen we die daarop aanspreken. Iemand nog op of aanmerking over de actiepuntenlijst?
Meneer de voorzitter, ik wou graag nog even wat hebben. Gaan ze dat kennen op de agenda voor volgende week?
Ja.
En dat is aangaande dus eindelijk eens een keer het verslag van de curator betreffende Triton. Want dat is ons ook toebeloofd en daar horen we totaal niks meer van. En ik zou graag willen weten hoe het nou eigenlijk met die brandweerkazerne zit. Dan staat er plaatselijk weer in de krant. En ik heb nog steeds geen bevredigend antwoord gekregen over het meerwerk van het staal.
Prima.
En daar zou ik het contract van krijgen.
Oké. Okay. Wilt u misschien zo vriendelijk zijn om even een mailtje te sturen naar de griffie, het even op papier te zetten? Een stom potlood is beter een scherp geheugen, dan ligt het gewoon vast en dan weten we wat u verwacht en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Mag ik met instemming van de commissie toegaan naar punt 11 van deze vergadering? Hij is gesloten, dank voor jullie inbreng.
Zeg nooit, een stom potlood
is beter een scherp geheugen.
Dat is ook aardig.
Nou,
zijn we
nou
stom? Dat weet ik net geconfronteerd.
Hé, we gaan naar de koffie. En gaan naar huis.
Ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal aan mee.
Ja, dat is goed. Dat is wel een sociaal. Ja, maar ja, beide kanten. Kijk, laat ons zijn.
Ze hebben de flap-flap, zeg. Gezellig hier, hè.
Oh, Sandra. Oh, Sandra.